Goed, ik denk dat we moeten gaan beginnen. Het is 7:15 geweest. Vanavond mogen we als mannenvereniging onze 62e verjaardag vieren. En we zijn blij dat we zoveel mensen toch nog de gelegenheid hebben genomen om hierheen te komen. Er zijn veel activiteiten. De vrouwenvereniging had een uitje. De zondagschool en jaarvergaderingen. We hebben wat geschoven met de datum. Wanneer dominee Boyte ook kon en ja, en wij. Dus vandaar dat het een beetje vraagt om de belangstelling van meerdere dingen vanavond. Maar wij zijn er toch? En er is alle reden om ook in eerste instantie de Heer te danken dat hij ons deze avond wil schenken. En ik stel voor dat we beginnen met het zingen van de psalm. Het is psalm 49 vers 1. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met de Heer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Wat er verder volgt, Psalm 49, vers 1. Schriftlezing vanavond kunnen we vinden in het Oude Testament, Jeremia 50, de versen 17 tot en met 20. Jeremia 50, de versen 17 tot en met 20. Boven het hoofdstuk staat profetie tegen Babel. En Jeremia moet het oordeel profeteren tegen het machtige Babel, dat door de Meden en de Perzen veroverd zal worden. En wanneer Babel valt, zullen de ballingen van Israël en Juda gezamenlijk de Heere zoeken en gaan vragen naar Sion, de plaats waar de Heere woont. We zullen daar zeker vanavond meer van gaan horen van dominee Boyten. Dus Jeremia 50, de versen 17 tot en met 20, daar staat: Israël is een verbijsterd lam dat de leeuwen verjaagd hebben. De eerste die hem heeft opgegeten was de koning van Assur. En deze, de laatste, Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld. Daarom, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, ziet, ik zal bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. En ik zal Israël weder tot zijn woning brengen. En hij zal weiden op de Karmel en op de Bazan. En zijn ziel zal op het gebergte van Efraïm en Gilead verzadigd worden. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet zijn. En de zonden van Juda, maar zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. Tot zover. Dan wil ik u nu eerst voorgaan in gebed. Heere God van hemel en van aarde, zo hebt u ons vanavond bijeengebracht op de jaarvergadering van de mannenvereniging. En dan past het ons om daarvoor uw naam hartelijk dank te zeggen, dat u ons dit alles zo nog weer gegeven hebt. Ook het achterliggende jaar, waarin uw woord open mocht gaan, waarin we de schriften mochten onderzoeken, en ook zelfs wel actuele onderwerpen mochten voordragen en bespreken. En dan weet u, Heere, dan zijn we dit jaar met 19 leden begonnen. En dan zijn we nu nog met 18 leden. Want er is ook verdriet gekomen. In het achterliggende verenigingsjaar is onze broeder Piet van der Breevaart door de dood, door u weggenomen. Zo plotseling. En dat gaf een groot verdriet, zeker bij zijn vrouw en kinderen. Maar ook op onze vereniging. Want Piet was toch iemand die de schriften goed kende. Waar we ook wel eens wat navraag konden doen. En die zeker ook de historie en de geschiedenis goed kende. Een groot verlies, Heere. Zo plotseling. En dat kan ons allemaal gebeuren. Zo zijn we er. Zo zijn we er niet meer. Dat die roepstem, en dat zeggen we wel met zoveel woorden, altijd geheiligd mag worden aan ons hart. Maar wilt u het ook doen, Heere? Dat we bij stil mogen staan, dat ook ons leven een einde kan nemen. En dan hebt u ons, zoals we hier zijn, nu het achterliggende jaar nog gedragen en gespaard. Uw woord mocht opengaan. De vergaderavonden waren gezegend. De besprekingen mochten goed gaan. En dan komt u daar alle dank voor, Heren. En dan hebben we zojuist ook uit uw woord gelezen. Over de bedreiging van de vijanden van Israël, Babel, door uw Heren. Maar ook die grote belofte die u geeft voor uw volk Israël. En Heren, dan zal dominee Boyten daar een inleiding over houden. En wilt u hem ook alles geven wat nodig is. Rust en kalmte in het voordragen van de inleiding. Ook strakjes in de bespreking. Geeft u ons zo een goede avond. Wilt u zijn met hen die hier wel wilden zijn, maar niet konden zijn. Misschien door verdrietige omstandigheden, we weten het niet. Zou je willen vertroosten? Ook met dominee Visser willen zijn en de gemeente hier ter plaatse. Wilt u alles nog zegenen? Zeker de prediking op zondag, maar ook het verenigingsleven. Wij vragen u dit alles. Niet uit verdiensten, maar om Jezus wil alleen. Amen. Dan wil ik u namens het bestuur hartelijk welkom heten. 62 jaar mag de vereniging al bestaan. Zoveel jaar zitten wij er nog niet op, maar ook de afgevaardigden van andere verenigingen die hier zijn, hartelijk welkom. Ook misschien luisteren ze aan de kerktelefoon. Fijn dan, meneer Boijten, dat u spontaan reageerde op ons verzoek om een inleiding te komen houden op onze jaarvergadering. Thema: Israël en de volken. En meneer, we letten op de gebeurtenissen die er allemaal zijn rondom Israël, zeker de laatste tijd. Dan is het een heel actueel onderwerp. Het is altijd actueel, Israël. Er is altijd wat aan de hand daar. Maar zoals we gelezen hebben, ook altijd vele beloften. Maar ook vele bedreigingen als ze niet deden wat de Heere van hen vroeg. Geldt ook voor ons. Ook voor Nederland. Voordat we daarna gaan luisteren, dan wil ik toch met u eerst even het jaarverslag lezen van wat onze secretaris heeft gemaakt, broeder Johan Molenaar. Vanavond mogen we onze 62e jaarvergadering houden en een korte terugblik op het seizoen. We mochten de studie voorop op de verenigingsavonden gebruiken en dat is een van de genademiddelen. En wij mogen dat in alle rust en vrijheid doen. Dat is ook een groot voorrecht. Dat beseffen wij niet. Maar het is niet zo gewoon in andere landen. De vereniging heeft dus 18 leden nog. Dat heb ik aangehaald in mijn gebed. Opkomst is goed. We zouden wel graag wat meer leden willen hebben. Zeker qua gemiddelde leeftijd willen we wel wat zakken. Dus, maar goed, daar doen we ons best voor en we roepen ook die mannen op om eens een avond te bezoeken, want het zijn fijne avonden. Je maakt zo eens in de 14 dagen is wat tijd vrij en dan onderzoek je het woord met elkaar. Dat zijn goede avonden. Er zijn 16 vergaderingen gehouden. Vanavond is de jaarvergadering. Er was ook een gezamenlijke avond met de vrouwenvereniging. Heeft dominee Visser met ons een preekbespreking gehouden. Afwisselend onderwerp uit het Oude en Nieuwe Testament. En daarnaast hadden we dit jaar ook een zeer actueel onderwerp, de Nashville-verklaring. En daar heeft Piet van der Breevaart nog een inleiding over gehouden. Hij belde me toen op, hij zegt: Jan, dit moeten we zeker aan de orde stellen. Kunnen we wat wisselen en schrijven met de onderwerpen? Nou, zeker. Hij heeft toen een prachtige inleiding daarover gehouden, zeer actueel. En Piet had echt een grote plaats in de vereniging. Ja, hij wist veel. We vroegen nog wel eens van, als we er niet helemaal uitkwamen, Piet, wil jij het eens duiden? Of, nou, dat kon hij goed. Dan hebben we als afvaardiging van de mannenvereniging ook andere jaarvergaderingen verzocht van verenigingen in de omtrek. Onze vorige jaarvergadering heeft dominee C.P. de Boer een inleiding gehouden over de psalmen. Ik denk dat hij daar binnenkort over gaat promoveren op dat onderwerp. Ik dacht wel in mei, als gelezen. En naast de verenigingsavonden zijn er ook andere activiteiten. Een aantal leden organiseert een reis voor ouderen. Daar gaan zo'n 20, 25 auto's met ouderen en jongeren in de gemeente een reisje maken en eten gezamenlijk, 's avonds, bezoeken wat. Het zijn hele mooie dagen. Ook rond kerst en Pasen, dan doen mannenvereniging en vrouwenvereniging zo'n middag organiseren voor ouderen, met een maaltijd erbij. Het zijn ook hele goede middagen. En tot slot hebben we vorig verenigingsseizoen een bezoek gebracht aan de Grote Kerk in Dordrecht. Een rondleiding. Ook een gezamenlijk etentje, dat was ook een hele mooie dag. Nou, dit is ongeveer het overzicht van zo'n jaar. We zijn dankbaar dat we dat in eensgezindheid mogen laten plaatsvinden. Het zijn goede dingen die de Heere geeft aan ons. Tot zover het jaarverslag. Bedankt daarvoor, Johan. Goed, het is nu 8:05 en we willen dominee Boijten vragen om zijn inleiding te houden. Nou heb ik hier staan rond 9:00 stoppen. Nou ja, het zal wel geen uur duren, denk ik. Maar u hebt tijd. Neem uw tijd. En ik denk meestal zo 8:45, 9:00 willen we wel pauzeren. Als we gaan pauzeren, na de inleiding, willen we Psalm 66 zingen. Het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het hef de schoonste psalm aan. Dus Psalm 66 vers 2, na de inleiding. En dan willen we een collecte houden. En die willen houden voor het Stichting Isaac da Costa Fonds in Woerden. Van harte aanbevolen. Dat meneer Boyta aan u het woord.
Hartelijk dank voor de uitnodiging om over dit onderwerp een inleiding te houden. Israël en de volken. Dat is een belangrijk onderwerp, eigenlijk om twee redenen. Het is een Bijbels onderwerp. Als we het nagaan, dan zien we dat in de schrift er veel over gesproken wordt. Maar het is ook een actueel onderwerp. En u hebt misschien gisteravond nog in de krant daar iets over gelezen. Regelmatig wordt er over Israël geschreven, ook de situatie in het Midden-Oosten. En gisteravond werd nog geschreven door Jacob Hoekman dat de situatie in het Midden-Oosten best gespannen is, omdat de confrontatie tussen Amerika en Iran mogelijk lijkt te gebeuren en dat zal grote gevolgen hebben. Van de kant van Iran is gezegd dat wordt dan de moeder van alle oorlogen. Met andere woorden, het zal veel erger worden dan het ooit is geweest. En bij de Amerikaanse president Trump gaat het om de deal van de eeuw, want hij komt binnenkort met een voorstel over de twee-staten-oplossing, dat Israël en de Palestijnen naast elkaar zullen bestaan. Kortom, Israël en de volken, vooral de volken in het Midden-Oosten, maar eigenlijk is heel de wereld daarbij betrokken. En het is dan ook goed om die ontwikkelingen te blijven volgen en dat ook te proberen in het licht van de Heilige Schrift te verstaan. Wij hebben uit Jeremia 50 een paar verzen gelezen. Dat is eigenlijk maar in zekere zin willekeurig. Er zijn natuurlijk tal van andere Bijbelgedeelten die we in dit verband zouden kunnen lezen. Maar die paar versen in Jeremia 50 geven toch wel het nodige aan. Want er wordt gesproken over de ellende van Israël. Israël is vers 17 als een verbijsterd lam dat de leeuwen hebben verjaagd. En dat geeft al iets aan over de verhouding tussen Israël en de volken. Israël is als een lam en de volken als vijanden zijn als leeuwen. En dat ziet ook op de ballingschap, de oorlog die er geweest is vanuit Assur en vanuit Babel. Maar dan mag de profeet tot Israël spreken en ook tot Babel, dat de Heere bezoeking zal doen over de koning van Babel en over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. Dus de Heere kondigt bevrijding, verlossing aan. De Heere staat in voor Israël. De Heere zal verlossing geven, want dat is ook een lijn in de schrift. De volkeren die als een tuchtroede waren in de hand van de Heere om het volk Israël te straffen vanwege hun zonden, die volkeren die zijn zich daarin te buiten gegaan. zodat de Heere daarover hen weer bezoeking zal doen. En dan volgt er ook de heilsbelofte, vers 19. Ik zal Israël weer tot zijn woning brengen. En dan worden die gebieden genoemd van de Karmel en de Bazan en het gebergte van Efraïm en Gilead. En dat zijn aanduidingen voor het beloofde land. En de Heere zegt dus, dat is Israëls woning. En ik zal ze daar weer naar terugbrengen. En dat is niet alleen iets uit het verleden, dat je kunt zeggen, zo is het in de geschiedenis gegaan. Want de profetieën, die hebben een belangrijke blijvende waarde en lading. Dus zo'n heilsbelofte waarin de Heere verlossing belooft voor Israël, blijft van kracht. En zo geldt ook van de profetische doorlichting van de situatie tussen Israël en de volken, dat dat zijn blijvende waarde heeft, ook voor de situatie vandaag. En hoe kan het dat de Heere het volk Israël zal terugbrengen? Vers 20. Wel, dan zegt de Heere, de ongerechtigheid van Israël zal in die dagen worden gezocht, maar zal er niet zijn. En de zonden van Juda zullen worden gezocht, maar die zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. Dus een overblijfsel keert terug uit de ballingschap, mag weer wonen in Jeruzalem. En dat is te danken aan de vergeving. De Heere vergeeft de ongerechtigheid. En deze profetie kan niet anders dan betrokken worden op het werk van de Messias, Jezus Christus, die de vergeving verworven heeft met zijn verzoenend lijden en sterven. Nou, dit geeft al iets aan hoe de verhouding is tussen Israël en de volken. De Heere neemt het op voor Israël, want dat is zijn volk. En de vijanden, die zullen het verliezen, die hebben niet het laatste woord. En daarom geeft dit gedeelte van de profetie ook hoop voor Israël. Hoop te midden van de ellende en de verwoesting, de puinhoop, zoals de vijand Jeruzalem en het heiligdom tot een puinhoop had gemaakt. En hier is een verhaal van Rabbi Akiva uit de 2e eeuw na Christus, die met bekende rabbijnen op weg was naar Jeruzalem. En dan bereikt Akiva de Scopusberg in Jeruzalem en dan scheurt hij zijn kleren. Want hij ziet dat Jeruzalem totaal verwoest is. En wat zien ze bij de Tempelberg? Dat daar de vossen op die berg verkeren. En dat is de plaats van de hoge priester, van het heiligdom, de plaats die de Heere had verkozen tot zijn woning. En als Rabbi Akiva dat zo ziet, dan begint hij ineens te lachen. En die bij hem zijn zeggen, waarom lacht u nu? Wel, zegt Akiva, toen ik die vossen daar zag lopen, dacht ik, dat staat in de profetie. Dus de profetie is waar. Maar dan is ook die andere profetie waar. Zoals Zacharia profeteert, dat er nog kinderen zullen spelen op het plein van Jeruzalem, dat ouden vandaag en daar in rust zullen verkeren. Dus hij kreeg moed, omdat hij de vervulling van de profetieën zag, met die puinhoop voor ogen, moed op de toekomst dat de Heere ook de positieve profetie, ook de beloften van heil en redding zou vervullen. En toen zeiden zijn vrienden, wel Rabbi Akiva, je hebt ons hiermee getroost. Nou, dat is misschien kenmerkend voor het volk Israël de eeuwen door, hoe dat volk bij alle ellende, vervolging, verwoesting, toch de hoop heeft behouden op terugkeer, op herstel van land en volk en van de natiën. En zo gaat dat ook van Jeremia 50, het gedeelte wat we hebben gelezen. De Heere zal de Jodenhaat die er bij de vijanden is, bezoeken. En dat is in lijn met het woord dat God tot Abraham heeft gesproken. Ik zal vloeken die u vervloekt. En wat blijkt door de geschiedenis heen, geen enkele vijand heeft het gered. Zelfs niet dat machtige Romeinse keizerrijk, wat natuurlijk het wereldrijk was, hè, vroeger de wereldmacht, met een geweldig leger, met een enorme invloed over de toenmaals bewoonde wereld. De Pax Romana, de Romeinse vrede, was spreekwoordelijk. En van dat machtige Romeinse keizerrijk is niets overgebleven. Maar Israël, de Joden, die ook ten tijde van het Romeinse keizerrijk een kleine minderheid waren, dat volk bestaat. Israël leeft. En is dat niet een duidelijk bewijs van de trouw van de verbondsgod aan zijn beloften, zijn trouw die hij nooit heeft gekrenkt, ondanks de vele zonden en ongerechtigheden van Israël. Deze heilsbelofte uit Jeremia noemt ook de plaatsen in het beloofde land, en die horen bij het vruchtbaarste gedeelte van het land. En daar is dus aan verbonden de belofte van de vergeving. Als Israël zal terugkeren, dan is er sprake van nationaal herstel, maar dus ook van geestelijk herstel. En met de terugkeer van het volk naar hun eigen woning, naar het beloofde land, bloeit ook het land weer op. En dat is ook een belangrijke lijn in de Bijbel, dat volk en land van Israël bij elkaar horen. Gaat het volk in ballingschap, dan ook het volk als het ware in ballingschap. We kunnen uit verschillende plaatsen dat zien, en dat geeft aan dat er een onverbreekbare band is tussen het volk en het land Israël. Dat kan ook niet anders, want het is de erfenis, het is het erfland wat de Heere aan Israël heeft gegeven. En daarom is het ook zo erg als de heidenen komen en zij dat beloofde land innemen. Nu heeft het volk Israël een bijzondere positie ten opzichte van de andere volkeren. In Exodus 19 vers 5 zegt de Heere van Israël: u bent mijn eigendom. Israël is het bezit van God. En bij dat woord eigendom gaat het om een speciaal koninklijk bezit. Het is een aangewezen of onderscheiden koninklijk bezit. Israël, het eigendomsvolk van God, want God is de enige God voor Israël. Dus het volk Israël mag zich alleen maar bezighouden met God, moet geheel en al georiënteerd zijn op hun God. Want Israël is een volk dat geen andere God heeft. En dat onderscheidt Israël van alle andere volken, want de heidenvolkeren rondom Israël, die hebben verschillende goden. Maar Israël heeft geen andere God dan de Heere, de verbondsgod. En daar hoort bij een opdracht die de Heere geeft. De Heere heeft het verbond opgericht met Israël. God heeft Israël tot zijn eigendomsvolk gemaakt. En dat heeft als consequentie dat Israël de eer, de lof aan God moet brengen. Israël zal in de hand van God een instrument zijn voor de lof van God. En zo staat ook de belofte in de profetieën, bijvoorbeeld in Jesaja, dat Israël een licht is voor de volken. Zo heeft God het bepaald. Israël, het eigendomsvolk van de Heere, die moet het licht zijn van God voor de heidenvolken. Ik heb u gegeven tot een licht voor de volken, Jesaja 42 en 49. En ik zal mij in u verheerlijken, want dat eigendomsvolk, dat is een koninkrijk van Kohanim, van priesters. En dat onderscheidt Israël ook van de andere volken. Want van Israël zegt de Heere, u zult worden genoemd priesters van de Heere. En een ander woord is dat ze dienaren van God zullen zijn. Dat zullen ook de volkeren gaan merken. Want het staat in een tekst zo dat de volken het zeggen tegen Israël, jullie dienen de God van Israël. Dus het volk Israël heeft als roeping priesters en dienaren van God te zijn. En wat is dan de taak van de priesters? Hoe moeten ze dienaren van God zijn? Wel, de eerste taak van de priesters is onderwijzen. Misschien dacht iemand, ja, offeren, in de tempeldienst bezig zijn. Nee, onderwijs geven vanuit de Torah, vanuit de schrift. In het boek Kronieken lezen we dat de priesters verdeeld werden in 24 groepen. En elke groep moest 1 week in de tempel dienen en dan weer dienen in andere taken. Een priester diende dus plusminus 2 weken in een jaar in de tempel. En dan waren ze bezig in de offerdienst. Maar voor de rest van het jaar, hun voornaamste taak is onderwijs geven. En waar gaat het dan om bij dat onderwijs? Wel, dat het volk leert het onderscheid tussen heilig en onheilig. Wat rein is en wat onrein is. Want de Heere zegt, ik ben heilig en daarom zal ook mijn volk heilig zijn. En dat vraagt een leven van bekering, een leven in de vreze des Heeren, waarop de belofte van heil en verlossing rust. En aan de andere kant de waarschuwingen als het volk in onreinheid en onheiligheid leeft, in strijd met de geboden van Gods wet, dan zal de Heere het volk bezoeken met allerlei straffen en oordelen. Dus dat onderwijs is van levensbelang, het onderscheid tussen heilig en onheilig, want daarmee is de eer van de Heere en zijn naam gemoeid. Israël heeft dus een bevoorrechte positie ten opzichte van de volken. En zo wordt Israël ook in Exodus 24 genoemd mijn eerstgeboren zoon. Dat betekent niet dat Israël de enige zoon van God is, maar wel mijn eerstgeboren zoon. En we zien het uit de Bijbel dat God zich ontfermt ook over volken buiten Israël. En mogen wij daar ook het bewijs van zijn? Wij zijn van nature ook uit de heidenen, maar heidenen mogen tot geloof in Christus komen En alzo de ontferming van de Heere ook persoonlijk leren kennen. En de geschiedenis van Jona heeft daarin een belangrijke functie. Want dan gaat het om Nineveh, een heidense stad. En Jona zegt, ik wist wel dat u een barmhartig God bent en dat u die stad zult sparen. God betoont zijn ontferming, niet alleen aan Israël, maar ook aan de heidenen en Israël. Want Jona is eigenlijk symbool voor Israël, de taak die Israël heeft om het licht van de Heere te verspreiden onder de volkeren. Zo werd Jona gezonden tot Nineveh om het licht van het evangelie te verkondigen. We kennen de boodschap van Jona. En in die weg van bekering bewijst God barmhartigheid aan Israël, maar ook aan heidenen. Dat van meet af aan ook de heidenen, de volken, het voorwerp van Gods barmhartigheid en zegen vormen, dat blijkt heel duidelijk, omdat ook de Torah, de wet die de Heer aan Israël heeft gegeven, moet worden uitgelegd, moet worden doorgegeven. En zo lezen we daarover in Deuteronomium 27, dat de wonderen van de Torah moeten worden opgeschreven. En in de Joodse traditie zegt men dan, dat moet gebeuren ook in 70 talen die overeenkomen met de 70 volken die afstammen van Noach. Nou, u begrijpt het getal 70, dat geeft een bepaalde volheid aan. Je hebt Israël en daarbuiten de 70 andere volken, en al zijn er meer volken, die vallen allemaal onder die 70 als afstammelingen van Noach. En dan wordt met nadruk ook gezegd dat het een priesterlijke taak van Israël is om de wereld te onderwijzen. Nou, dat is dus bijbels gezien de band die er is tussen Israël en de volken. Dat vraagt van de volken wel respect voor Israël, voor de God van Israël. En we zien het gebeuren in de praktijk dat men dat niet wil. Omdat men een andere godsdienst aanhangt, omdat men zich niet wil bekeren tot het leven met de God van Israël. En dat is de spanning die dus tussen Israël en de volken bestaat. Ook tussen het ongelovige Israël en de ongelovige volken. Want Israël heeft heel veel ontwikkeld in allerlei vormen van wetenschap. Ik meen dat uit Israël de meeste Nobelprijswinnaars komen op allerlei gebieden. Dus ook in dat opzicht, zo zien de Joden dat ook, is Israël tot zegen voor de volkeren. En op allerlei manieren, ook in die wetenschappelijke technische wereld, hebben de volkeren zegen te ontvangen, veel te danken aan het volk Israël. Nu moet het volk Israël om die taak waartoe de Heere ze verkoren heeft ook te verrichten, wel de Heere dienen en geen andere goden. En die waarschuwing klinkt ook heel duidelijk in de Bijbel. Wij komen dat tegen bijvoorbeeld in Daniël 10. Misschien niet zo bekend, maar in Daniël 10, daar bidt Daniël om de vervulling van Gods beloften. En dan bidt hij 3 weken lang zonder verhoring te krijgen. En dan komt Michaël bij hem en die verschijnt en zegt, ik ben uw vorst en ik moest eerst in de hemel strijden tegen de vorst van Perzië. En daarna kon ik pas tot u, Daniël, komen. Daarna kan er pas verhoring van uw gebed om verlossing plaatsvinden. Dus, zowel Israël, maar ook Perzië en de andere heidense volken, die hebben een sar, dat is het Hebreeuwse woord, een vorst in de hemel. En daar vindt een strijd plaats. Want als men in Iran, in Perzië, te positief over Israël gaat denken, dan komt daar de boze tegen op. En dat is iets van die strijd waar Daniël 10 ons iets van laat zien. Maar dat betekent dus, zoals de apostel Paulus zegt, dat we te strijden hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke overheden in de lucht. Elk volk heeft in de hemel zijn eigen sar, zijn eigen vorst, zijn geestelijke leider. Dus de volkeren die staan onder invloed van een geestelijk leider in de hemel. En zo is er altijd sprake van een geestelijke strijd. Al zijn ze zichzelf dat niet bewust, maar die wereldleiders van Turkije, Rusland enzovoort, die staan allemaal onder beheersing van zo'n vorst, zo'n leider die hen beïnvloedt. En ook Israël heeft zo'n sar, zo'n vorst, namelijk Michaël. En u weet de betekenis van die naam, Michaël, wie is als God. En in die naam ligt al de overwinning verzekerd, want niemand is gelijk aan de God van Israël. En daarom kan Michaël, de vorst van het Heer des Heren, de strijd ook aan en tot de overwinning brengen. Als het volk Israël het beloofde land moet binnengaan, dan verschijnt daar ook bij Jozua de vorst, de sar van het Heer, het leger des Heren. En onder die leiding heeft Israël het beloofde land kunnen innemen. En zo staat Israël onder de beheersing van Michaël, van de engelen, die in dienst staan van hun God. En dat betekent dus, als het gaat over Israël en de volken en de ontwikkelingen die gaande zijn, dat dat ten diepste een geestelijke strijd is. Het is de strijd tussen het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. En daarom hoop ik ook dat we zo de ontwikkelingen volgen en dat we in dat licht ook verstaan wat er gaande is. Vandaar dat ook het antisemitisme weer zo sterk wordt, zo gevaarlijk is. Vandaar dat er wonderen gebeuren onder Israël, want de Heere is getrouw aan zijn volk. En er gebeuren wonderen, ook in de bekering van Joden tot Christus, dat ze de Messias gaan vinden, dat er ook rabbijnen zijn die weliswaar in het verborgene het Nieuwe Testament lezen, er niet vooruit durven komen, maar zo is er toch werkzaamheid vanuit de hemel, ook wat dat betreft onder Israël. Nu is het opmerkelijk dat Israël het middelpunt vormt. Er staat in Deuteronomium 32 dat het grondgebied van de volken door de Heere is vastgesteld aan de hand van het getal van de Israëlieten. Dus zo wordt die plaats van de volken bepaald door de positie van Israël. En dat omdat God dat zo heeft beslist, omdat God dat zo verkiest. En dat betekent dat Israël centraal staat in de wereldgeschiedenis en bijzonder in het eind der tijden. Wij vinden ook dat God het wereldbestuur voor een tijd in handen heeft gelegd van de volken. En dan worden er vooral vier volken genoemd. U kent ze uit het beeld van Nebukadnezar. En die vier wereldrijken, die staan eigenlijk voor heel de wereldmacht, hè, want het getal vier, dat is het getal van de aarde, hè, vier windstreken, vier einden der aarde. Dus vier omvat het getal van de aarde, de wereldrijken, door heel de geschiedenis heen, van de volken waarover de profeten profeteren. En dat getal vier, dat laat ons ook zien dat de wereldmacht niet in handen is gebleven van één volk, maar door de loop der eeuwen overgaat van het ene volk op het andere. En zo heeft God, zegt Daniël 2, de wereldheerschappij in de handen van de volken gelegd. En dat ging steeds over op een ander volk, omdat de volken niet God de eer brachten die hem toekwam. Zo lezen we ook in Daniël 7 over de vier dieren. De leeuw, de beer, de panter en het dier met de 10 horens. Nou, dat zijn allemaal beelden van de wereldmacht die zich sterk maakt tegen Israël. En dat betekent dus dat de geschiedenis van die vier rijken nog niet is afgelopen. Dat zal pas zijn als de Messias wederkomt. Als het gaat om die komst van de Messias, dan is hij ook het hart van het volk Israël, het hart van Gods heilswerk onder Israël. Want in Jesaja 11 wordt van de Messias geprofeteerd dat de geest des Heren op hem zal rusten. En dat luidt een nieuw tijdperk in. En dat is natuurlijk heel beslissend. De Messias, de komst en het werk van Jezus Christus. Want in hem keert God zelf terug tot Israël. Want er zijn perioden geweest in de geschiedenis van Israël, zoals de ballingschap, dat van het volk Israël geldt, lo ami, niet mijn volk. En waarom was gedurende die periodes van ballingschap Israël niet meer Gods volk, vanwege hun zonden, maar omdat de Heer zelf, de heerlijkheid des Heren, zich terugtrok. Dat is de Shechina. De heerlijkheid des Heren, u weet wel, als de tabernakel klaar is, de tempel gereed is, dan daalt de Shechina, de heerlijkheid des Heren, neer, die vervult het hele huis. En die Shechina, dat is die lichtende wolk van de aanwezigheid des Heren. Die Shechina die verbleef tussen de cherubs, boven het verzoendeksel, in het heilige der heiligen. Alles was daar goud en dan het licht van de Heren zelf, die heerlijkheid. Het weerkaatst aan alle kanten. Wat is het geweest voor de hoge priester als hij daar naar binnen moest, één keer per jaar op Yom Kippur, om het bloed der verzoening te sprenkelen. De Shechina, dat is de zegenrijke tegenwoordigheid van God zelf, zoals Psalm 133 zingt, daar woont hij zelf, die heerlijkheid des Heren. En die is nu ook weg, volgens de Joden. En daar bidden ze om bij de klaagmuur, dat de heerlijkheid Gods terug mag komen. Dat de Heer zelf daar weer zal wonen. Daarom moet er ook weer een tempel komen als woonplaats voor de Heer. En dat is het verdrietige, dat er bedekking ligt op de Joden en ze niet verstaan dat de Shechina, de heerlijkheid Gods, verschenen is in Jezus Christus in de staat van zijn diepe vernedering. En mogen wij dat wel onderscheiden? dat die Christus in zijn lijden en sterven als de gekruisigde de heerlijkheid Gods, de Shechina, openbaart, omdat door die verdienste, dat offer alleen, de Heere gemeenschap kan hebben met een onheilig volk. Het is te danken aan dat plaatsbekledend werk van Jezus Christus als de borg en middelaar. En dat is ook onder Israël in beginsel aanwezig. Want als Israël Yom Kippur viert, dan wordt het Bijbelboek Jona gelezen. En werd het al even aangehaald, wat is het profetische van het boek Jona? Nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Die profetie is niet uitgekomen. Maar er is ook een ander woord van Jona. Als hij op het schip is en wil wegvluchten, dan zegt Jona: pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten. En die profetie, die kwam wel uit. En daarin is Jona een type van de Messias, een type ook van het volk Israël ten opzichte van de volkerenwereld. We kennen het woord van Jezus, hij trekt zelf de parallel met de geschiedenis van Jona. Hij 3 dagen en 3 nachten in het buik van het zeemonster, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn. En zoals Jona neerdaalde in het watergraf, is Christus gezonken in de diepten van de dood. En zoals Jona een teken voor de Ninevieten was, zo is ook de Zoon des Mensen het teken voor dit geslacht. En een ander teken wordt ons niet gegeven, zegt Jezus. En verstaan we dan dat teken? Jona stond op uit de dood. En toen preekte hij tot de Ninevieten. Christus is daadwerkelijk opgestaan uit dood en graf. En hij doet zijn boodschap uitgaan door middel van de Heilige Geest tot de heidenvolkeren. En zoals de bekeerde Ninevieten aan het oordeel ontkwamen, zo zullen ook in deze tijd heidenen die zich bekeren door Christus worden gered van de toekomende toorn. Dus de plaats, de geschiedenis van Israël onder de volken komt overeen met die geschiedenis van Jona in de zee en naar Nineveh. En heeft Jona gefaald aanvankelijk, zo heeft ook Israël gefaald. Daarom is Israël nu ook terzijde gesteld, hoewel de Heere dat volk bewaart, apart blijft stellen. Maar de beloften in de profeten spreken ervan. In het laatste der dagen zal Israël in de weg van het belijden van hun zonden als Gods volk weer worden aangenomen. Dat is de grote verzoendag die nog zal plaatsvinden, die we mogen verwachten op grond van de profetieën en ook van het woord van de apostel Paulus. Dus in de geschiedenis van Jona zien we het beeld van de geschiedenis van Israël, inclusief hun herstel aan het eind. En dat is ook het gebed wat de Joden opzenden, dat de Heere het overblijfsel zal gedenken en dat de Heere de trouwe rest van het volk zal zegenen en wil gebruiken tot verlossing van anderen. En wat was bij Jona in de vis nou het diepste verlangen? Niet dat hij uit het water, uit de ellende werd gered, maar dat hij God weer zou mogen dienen in de tempel. Hoe messiaans. Daar waar de lofoffers zullen worden gebracht. Het was een onmogelijk gebed, hè, menselijk gesproken. En misschien is het nu menselijk gesproken ook onmogelijk dat Israël, het huidige Israël, het onbekeerde Israël, eens de lofoffers zal brengen bij de Heer. En men wenst het elkaar ook toe onder de Joden volgend jaar in Jeruzalem. En hoe kan het zover komen? Wel, door het machtige werk van de Heer. Hij alleen kan die wonderen doen. Het was een wonder dat Jona weer op het droge werd gespuwd in de weg van gebed en smeking. En zo zal de Heer ook in de weg van verontmoediging Israël tot zijn eindbestemming brengen. Dat mag de verwachting zijn, ook al neemt de strijd tussen Israël en de volkeren de spanning steeds meer toe. Ik denk dat het aardig is om ook even stil te staan bij de gedachten van Da Costa. Isaac Da Costa, de bekeerde Jood, er wordt gecollecteerd voor dat fonds. Die had ook positieve gedachten over Israël te midden van de volken. Ook al heeft dit volk de Messias verworpen, zegt Da Costa, het blijft onwetend of onwillig ten opzichte van de belofte van Gods verlossing, maar van Israëls erkenning van Jezus als de Messias hangt het heil voor de volken af. De regering van de Messias zal de heerlijkheid van Israël en het heil voor de volkeren betekenen. Da Costa baseert dat niet alleen op oudtestamentische profetieën, maar ook op die vraag van de discipelen, als de Heer Jezus is opgestaan voordat hij naar de hemel gaat, zult u in deze tijd het koningschap over Israël herstellen, dan wijst Jezus die vraag niet af, dan komt daar eigenlijk een instemmend antwoord. Het komt u niet toe die tijden en gelegenheden te weten, maar de Vader heeft het in zijn eigen macht gesteld wanneer dat koninkrijk voor Israël hersteld zal worden. En zo verwachtte Da Costa een Israëlische wereldmonarchie onder leiding van Jezus Christus. Da Costa heeft daar studie van gemaakt en dan staat Israël in het middelpunt. En hij beschrijft dan de geschiedenis zoals dat voor hem uitloopt op die toekomst, dat het Joodse volk, ook al woonde dat toen nog niet in het beloofde land, daar was toen nog geen sprake van in zijn tijd, maar zegt Da Costa, het Joodse volk blijft toch een eigen eenheid. Het mag niet opgaan in de volken. Het bewaren van die eenheid berust op het wonderlijke plan van God met Israël. Dat wordt uitgevoerd door de voortzetting van de besnijdenis en de ontwikkeling van de Talmud. Dat is de beschrijving van de Joodse traditie door de eeuwen heen. Nou, daar had Da Costa dus een positieve gedachte over. De besnijdenis en de Talmud zijn middelen in Gods hand om dat volk Israël als een apart volk te blijven stellen. En dan houdt Da Costa ook zijn medechristenen een Joodse spiegel voor. Dan zegt hij, de Joden handelen meer in overeenstemming met het voorbeeld van Jezus dan de christenen. En dan wijst hij op de vervolging van de Joden, waar ook de christenen niet helemaal in vrij uitgaan. In 1855 poneert hij de stelling dat de nationale samenhang, de nationale wederoprichting van Israël, samenhangt met de wederkomst van Christus. De opvatting van Da Costa staat wel in het kader van het chiliasme, maar hij is duidelijk in de verwachting van dat toekomstige rijk van koning Christus. En hij zegt, verschijnselen van ondergang in de christelijke kerk kunnen symptomen zijn van de opbouw van het volk van de 12 stammen. Da Costa brengt ook de nationale wederoprichting van Israël in direct verband met de wederoprichting van alle dingen. En dat is zijn verwachting voor de toekomst. Aan de eindpaal van de tijden ziet ons oog de geest van het kwaad, moe geworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat. Als de Heere God in allen en in allen alles is, zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, licht uit licht en duisternis. Dus dat is de triomfering van het licht, zoals Da Costa dat mag verwachten. En hebben wij ook die verwachting, want het gaat steeds spannender worden tussen Israël en de volken. Het antisemitisme, het anti-zionisme, dat neemt heel snel toe. En het staat onder spanning, de verhouding tussen Iran en Amerika, maar het heeft alles te maken met Israël. In Zuid-Libanon staan duizenden raketten klaar van de Hezbollah, door Iran gefaciliteerd om op Israël af te schieten. Dus er hoeft maar weinig te gebeuren of ja, de oorlog kan uitbreken. En misschien moet het wel daardoorheen om door de diepte heen tot het herstel te komen, dat het volk Israël weer terug zal keren, verzameld zal worden in zijn woning, zoals Jeremia 50 dat ook profeteert. Ja, er is veel meer te zeggen over Israël en de volken. God heeft de grenzen vastgesteld van de volken in relatie tot het volk Israël. En dat zal zo blijven tot het eind der tijden. Vandaar dat alles om Israël draait, zoals ook de profetie van Zacharia zegt, dat Jeruzalem in het laatst der dagen tot een lastige steen gesteld zal worden en dat alle volken zich daaraan zullen stoten. Israël is dus het bijzondere volk van de Heere, verkoren door zijn liefde uit enkel welbehagen. En dat betekent dat we veel verwachting mogen hebben dat Israël als het volk des Heeren openbaar zal komen. Daar is ook een bijzondere gedachte die we in de Joodse traditie vinden, waarin dat wordt bevestigd. En dan gaat het over het begin van de Bijbel, het eerste woord in de Bijbel, Genesis 1 vers 1, dat is Bereshit. En wij vertalen dat met in den beginnen. Maar nou heeft Rashi, dat is een bekende Joodse bijbelgeleerde uit de 11e eeuw na Christus, die zegt dat je die Hebreeuwse woorden Bereshit ook anders kunt vertalen, want dat kunnen ook twee woorden zijn. Want als het gaat over in den beginnen, dan is dat in het Hebreeuws Bereshona. Dus dat is iets anders dan Bereshit. En zegt deze rabbi, het is eigenlijk Bereshit. Eigenlijk zijn het twee woorden en dat betekent dan voor de eersteling. Dus voor de eersteling schiep God de hemel en de aarde. En wie is dan deze eersteling, zegt de Joodse rabbi Rashi? Dat is Israël. Want in het boek Jeremia wordt Israël genoemd de eersteling van Gods oogst. En als het gaat over het land, hè, God schiep de aarde, dan is dat Eretz. Eretz is in de Bijbel altijd de aanduiding voor het beloofde land, het land van Israël. Wel, zegt Rashi, als de volken dan zeggen, Israël, wat doe je daar in dat land? Nou, dat is volop actueel, want dat is het punt. Iran wil Israël in zee drijven. Palestijnen zeggen, Israël mag hier niet zijn. Ze moeten verdwijnen, maar, zegt Rashi, dan hebben we een sterk argument. Want God heeft aan Israël als eersteling Haaret, het land, toegewezen. Dus ze mogen dat bezitten, in eigendom hebben, al is het dan in beheer, omdat God ze dat heeft toegezegd, toegedeeld. Nou, de Arabieren die hebben nooit het bestaansrecht van Israël erkend. En vanaf de bekende Balfour-verklaring in 1917 hebben de Arabieren leugens verspreid over de Tempelberg. Ze claimen het eigenlijk dat Mohammed daar ook geweest zou zijn, al komt Jeruzalem in de Koran niet voor. Maar de Arabieren, al die volkeren, ze stellen zich tegen Israël. Maar goed, hoe je er ook over denkt, en dat begin van Genesis, dat is denk ik aardig om dat eens te horen, hè, ook de Joden soms omgaan met de uitleg van de schrift, maar hoe dan ook, het bevestigt alleen maar dat Israël het volk des Heren is. En dat God zelf instaat voor het heil van dat volk. En dat de volkeren rondom alleen toekomst zullen hebben als zij dat erkennen. En dan is er verwachting voor het toekomstige vrederijk. Zoals de profeten ook zeggen, dat de volken elkaar zullen aanmoedigen. Oproepen, komt, laten we gaan naar Jeruzalem. Zacharia spreekt ervan, daar zal het loofhuttefeest worden gevierd door allerlei volkeren die in het geloof tot Sion zullen komen. En ook in Jesaja 2 staat die belofte dat de volken zullen zeggen, komt, laat ons opgaan naar Sion. Want des Heren woord, zijn wet en getuigenis gaat uit van Jeruzalem. En Jeruzalem, dat zal toch de stad zijn, het nieuwe Jeruzalem, waar de Heer en zijn volk eeuwig zullen wonen. En dan is de strijd tussen Israël en de volken voor eeuwig beslist. En de Heer geeft ook ons dat wij door het geloof in de Messias dat nieuwe Jeruzalem zullen bewonen. Dank u wel.
meneer Boyten, hartelijk bedankt voor uw actuele mooie inleiding. Na de pauze zijn we zo gewend dat we dat onderwerp dan in bespreking geven. Dat doen we op de mannenvereniging ook altijd. En als u bij uw vragen gerezen zijn, dan is het makkelijk als u die bijvoorbeeld op een papiertje schrijft. Er liggen hier een aantal papiertjes en een paar pennen. Dus als u in de pauze zegt van nou, dat is me niet helemaal duidelijk. Of daar wil ik wel eens wat meer van weten. Dan is dat voor Dominique Boyten ook fijn. Dan kan hij zich daar wat op voorbereiden. Ik wil helemaal niet zeggen dat er niet gewoon een discussie kan zijn, denk ik ook, Dominique Boyten, na de pauze. Dan mogen ook gerust vragen gesteld worden zo. Dan is het nu pauze. Dan kunt u koffie of thee krijgen in de gang met wat erbij. Ik stel voor een kwartier, 20 minuten. Maar voor we verder gaan met de beantwoording van de vragen, zingen we eerst Psalm 99, vers 1 en 3. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, en vers 3 looft met hart en stem. Psalm 99, vers 1 en 3. Voordat we overgaan tot de beantwoording van de vragen. De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van €137,95. De mannenvereniging die rondt meestal wat af nog naar boven. En dat gaan we overmaken naar de Isaac da Costa Stichting. Hartelijk dank voor de mooie collecte. Dan wil ik nu aan meneer Boyten uitnodigen om de vragen te beantwoorden. Ik weet niet of u schriftelijke vragen hebt gekregen. Ja? aan u het woord.
Ja, u mag gerust reageren of ook andere vragen stellen. Waarbij ik ook wel wil opmerken dat ik niet alles weet. Dat is natuurlijk zoals het gaat over het volk Israël. En wat de Heere daarover heeft geopenbaard in zijn woord. Ja, er zijn een aantal vragen binnengekomen, wat soms een onderwerp op zich is. Daar wordt gevraagd de twee-staten-oplossing. Of ik erover denk of dat een oplossing kan zijn, of de oplossing. Nou, zelf denk ik van niet. Want als de Palestijnen spreken over vrede of een vreedzaam wonen naast elkaar, dan hebben zij daar een heel andere invulling van dan Israël of het Westen. Ik spreek nou even politiek gezien. En ik denk dat je daar altijd goed op moet letten als de Palestijnen vrede willen. Ja, daar bedoelen ze heel iets anders mee dan Israël. En van daaruit gezien lijkt het mij onmogelijk om een twee-staten-oplossing te creëren. Ze willen dat zelf ook niet. Israël wil het ook niet. Het zou misschien voor een tijdje een zekere oplossing zijn, maar niet voor altijd. Het brengt veel te veel complicaties met zich mee. En in het licht van de Heilige Schrift moeten we denk ik ook zeggen, dat is niet de oplossing. Want het volk Israël, dat zal het volk zijn in het beloofde land, dat zal het volk des Heren zijn met de gelovigen uit de heidenen. En die hebben de toekomst. Hè. Dat is het rijk van gerechtigheid en vrede. Over hen zal Christus regeren. Dat zal toch de zaligheid zijn. Goed, daar is van alles nog meer over te vragen, hoe dat precies zal zijn. Dat weten we niet, maar bijbels gezien, ook vanuit de profetieën, is de oplossing dat het vrederijk van de Messias komt. En dat wordt dus de ja, wereldstaat, zou je kunnen zeggen. En de andere volkeren zullen niet meer gevonden worden. Dus de toekomst is aan Israël. En dat hebben de discipelen ook gevraagd aan de Heer Jezus, nadat Christus hen 40 dagen had onderwezen na zijn opstanding uit de doden. He, Handelingen 1 lezen we dat. Ik heb het ook even aangehaald. Heren, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël weer oprichten? En dat was dus de verwachting die bij de discipelen leefde. En soms wordt dat uitgelegd als, ja, ze dachten nog aards en vleeselijk van het koninkrijk van Christus. Maar dat kan natuurlijk niet, want Jezus heeft ze 40 dagen over het koninkrijk der hemelen onderwezen. Dus ze wisten heel goed uit Jezus' mond waar het over ging, wat er zou komen. En Jezus wijst dat ook niet af. Maar hij zegt, die tijden en gelegenheden zijn in Vaders hand. En dat kan ook niet anders, want het koninkrijk, het volk Israël, dat is de bruid van de Heere. En de Heere is de bruidegom. En dat is ook een beeld wat in de Bijbel wordt gebruikt. Denkt u maar aan het boek Hooglied. En hoe ging dat onder Israël? Nog wel voor een deel. Als het huwelijk, moet ik even goed denken hoor. Als het huwelijk wordt voltrokken, dan moet de bruidegom in het huis van vader de kamer op orde maken, hè, om de bruid daar te ontvangen. Dus de bruidegom is bezig om het huis te bereiden, plaats te bereiden. En als dat goed is, dan zegt de vader van de bruidegom, nou is het in orde, dus nou kun je de bruid gaan halen. En ja, als je dat dus mag betrekken op de schrift, hè, Christus en zijn bruid, dan is Jezus heen gegaan, wat hij ook zegt, ik ga heen naar het huis mijns vaders om uw plaats te bereiden. En als de vader dan zegt, het is nu in orde, hè, alles is keurig, Je kunt de bruid halen. Dan komt hij om zijn bruid te halen. Dus die tijden en gelegenheden, die liggen in de hand van God de Vader. En dat is op zich een wonder, want in Israël mag een zoon altijd terugkeren naar huis, naar vader. De vader zegt nooit, nee, jij komt er niet meer in. We kennen de gelijkenis van de verloren zoon, die heeft alles erdoor gebracht. En die had zo terug kunnen gaan naar vader en zeggen, ik ben er weer en waar is het gemeste kalf? Maar dat doet hij niet, dat kon voor hem niet meer. Hè? Wil mij als een van uw huurlingen maken. Hij had dat zoonschap verzondigd. Hè? Maar zijn vader stond al op de uitkijk. Dus van de kant van vader is er niets dan ontferming, genade, vergeving, aanneming hè, tot zijn kind. En ja, dat is dus een beeld als Jezus zegt, ik ga naar het huis mijns vaders, maar hè, dat mocht hij dus zo doen. Hij mocht elk moment, als het hem hier te zwaar werd en dat lijden wou hij niet, kon hij zo terugstappen naar de vader en dan was hij weer thuis. Maar Christus wilde niet terug dan via het kruis, hè, om zijn bruid te werven, om die plaats te bereiden in het huis. Mijns vaders zijn vele woningen, niet één voor mij alleen. Ik heb er recht op, maar vele woningen, vele plaatsen, ook voor zondaren, voor gelovigen in hem, gekochten door zijn bloed, om die plaats te mogen innemen. Dus dat is het wonder van zijn genade. Nou, dat zal ja, dus in het koninkrijk worden vervuld. En daar zal de aarde mee vervuld worden. En dat Israël heeft de toekomst. Ja. Ja. De vraag is, als Jezus wederkomt, is Israël dan nog apart verbondsvolk? Zijn dan niet alle volken gelijk? Ja, ik weet niet waar u dat op zou baseren uit de Bijbel, dat dan iedereen gelijk is. Dat lijkt mij niet het geval. Want Israël is Gods eigendomsvolk en hun zonden en overtredingen, dat wordt wel bezocht. Maar aan die staat verandert dat niets, want God verbreekt het verbond niet, hoezeer Israël dat wel heeft gedaan. En de gelovigen uit de heidenen, gekocht met Christus bloed, ja, daar is toch onderscheid tussen hen en de ongelovigen. Ja, daar hangt er ook vanaf hoe je de wederkomst invult, hè, of andere volken blijven bestaan. Ja, daar hangt er vanaf of je verwacht dat Jezus komt om te regeren. Bijvoorbeeld 1000 jaar, daar is ook nog een vraag over het 1000-jarig rijk. En dat daarna hij verschijnt in heerlijkheid om zijn koninkrijk definitief te stichten. Ja, als het de uitkomst is, lijkt mij dat alleen Gods kinderen en Gods volk bij de Heere zullen zijn. En de andere volkeren, de ongelovigen, daar zal geen plaats voor zijn. Hoe dat precies zich zal voltrekken, ik weet ook niet alles. Heeft iemand daar een gedachte over? We zijn worstelend bezig om te proberen met Gods hulp te verstaan. Van belang is natuurlijk de toekomstverwachting, dat we voorbereid mogen zijn, hè, om hem te ontmoeten. Hoe dan ook. Maar de Bijbel geeft wel grond om te verwachten dat er een rijke toekomst zal zijn. En goed, 1000-jarig rijk, daar is ook een vraag over. Hè, dat is uit Openbaring 20, waar Johannes ziet dat de Satan wordt gebonden. En voor 20 jaren, voor 1000 jaren. En dan kan hij de volken niet meer verleiden. Nou, het wordt heel vaak zo uitgelegd dat 1000-jarig rijk, 1000 niet letterlijk, hè, maar symbolisch, is begonnen met de hemelvaart van Christus, opstanding, hemelvaart Pinksteren, tot aan zijn wederkomst. Hè. Nou, dat is mogelijk, dat de bedoeling is. Anderen willen het uitleggen als dit betekent dat Christus komt om 1000 jaren hier te regeren en dat zijn troon ook in Jeruzalem zal staan, want de engel heeft tegen Maria gezegd bij de geboorteaankondiging dat de God hem, Christus, het koninkrijk van David zal geven. Ik zeg het in mijn eigen woorden, maar dat is toch de belofte van de engel aan Maria. En ja, is dat al gebeurd? Heeft Christus de troon van David beklommen? Waar staat die troon dan? Is die troon dan in de hemel? Of zal dat nog vervuld worden hier op aarde? Ik was eens in het gemeentehuis van Jeruzalem en daar werd ons verzekerd, de burgemeester heeft zijn toespraak klaar. Nou, ja, want als de Messias komt op de Olijfberg, dat hoort bij Jeruzalem, moet de burgemeester van Jeruzalem hem ontvangen. Welkom heten, de burgemeester heeft zijn toespraak klaar. Ja, zo concreet ligt dat daar. En toen dacht ik, heb ik ook mijn toespraak klaar? Ik bedoel, ben ik er ook voor toe bereid als hij zal verschijnen? Maar ja, zal het zo gebeuren dat Christus in Jeruzalem, de troon van David, je moet dat bestuderen uit de Bijbel wat dat precies betekent, zal hij daar nog die heerschappij voeren en zal dat nog een zegen zijn voor de wereld en dat vele volkeren tot bekering komen en dat veel Joden ook daarvoor worden gebruikt, hè, als evangelieverkondigers, want als het voor hen open gaat, hij is de Messias, ja, dan hebben ze menselijk gesproken misschien een grote voorsprong op ons. Want de Joden die zijn natuurlijk, de gelovigen dan, de godsdienstigen, geworteld in wet en profeten. Dus die verstaan dat veel beter dan wij, denk ik wel eens. Hè? Hoe Jezus de vervuller is van de wet en de profeten. En dat is ook het punt waarop we Israël jaloers moeten maken, denk ik. Daarom kan de kerk dat misschien ook zo weinig. Hoe verstaan wij dat Christus echt de vervuller is van de wet en de profeten? Dat Israël aan ons kan zien, ja, dat is Gods werk, Gods openbaring. Hè? In wet en profeten, dat zien we nou bij die christenen, die gelovigen in Jezus aanwezig. En dat dat hen zou trekken van, ja, dan moet hij het zijn. Hè? Als heidenen gaan leven naar de Torah en als wat erbij hoort, dan moet hij de beloofde Messias zijn, in die trant. Hè? Maar ja, daar brengen wij helaas veel te weinig van terecht. Ook een stuk schuld, denk ik, wat ons past te beleiden. En ja, dus hoe dat 1000-jarig rijk precies uitgelegd moet worden, dat is moeilijk. Hè? We kennen de geschiedenis van onze kerken, dominee Berkhof. Vroeger leerde dat en daar was geen plaats voor in onze kerken. Toen heeft hij onze synode, onze kerken gegroet en dag gezegd. Hij is weggegaan. Maar in onze kerkorde staat wel dat het de predikanten niet geoorloofd is om te leren, te verkondigen dat er dat Christus lichamelijk op aarde 1000 jaar zal regeren. Ik heb er onlangs nog een gesprek over gehad met een predikant, ja, die moest daar toch over preken, vond hij, maar hij kwam er niet uit, Openbaring 20. Is dat nu in de hemel, hè, die 1000 jaren, of is het op aarde? Nou, later sprak ik hem weer. Ja, ik heb er toch over gepreekt, zei hij. Maar als in de hemel. Dus ja, het is, voor mezelf ben ik er niet uit hoor, want als je alle argumenten hoort over het 1000-jarig rijk, Dan valt het nog niet mee. Dat is een onderwerp apart, misschien de moeite waard om daar over door te denken. Goed, dan is er de vraag, de Sar Michael, de vorst Michael, was een goede engel. Kun je dat ook van de andere Sars zeggen? Nee, dat is niet het geval. Want in de geestenwereld zijn natuurlijk de goede engelen, maar ook de gevallen engelen. En die strijden tegen elkaar. Hè? Dus de gevallen engelen, de boze vorsten onder leiding van de duivel, om zo te zeggen. En de goede engelen, Michael en de zijnen, die strijden voor de Heere en zijn rijk. En ja, beslissingen vallen dus in de hemel. En Daniel moest dat leren, die kwam er ook achter, dat Michael dat zegt. Hè, ik moest eerst die vorst van de Perzen verslaan en iemand kwam hem helpen. Een andere engel, die nam eigenlijk de strijd over. Zo kon Michael naar Daniel gaan en zijn gebed is verhoord enzovoort. Hè. Maar goed, we hebben de strijd tegen de geesten in de lucht. En dat beseffen misschien ook te weinig. Die invloeden die gaan uit hè, van de geestenwereld. En dat vindt zijn weerslag in de politiek, in de spanningen tussen Israël en de volken. En ook de plaats van de kerk in de maatschappij. We ondervinden dat ook heel erg in onze dagen natuurlijk. Hè, hoe op allerlei manieren de geboden van de Heer en zijn woord van de Heer, hoe dat wordt overtreden en daar mag geen plaats meer voor zijn. Dus ja, dat zijn ook signalen dat we merken wat voor proces, wat voor ontwikkelingen verkeren wij. Hè? Allemaal signalen van de eindtijd en dat de toekomst van Christus genaakt. Nee, kijk, de hemel, dat heeft een drietal betekenissen eigenlijk in de Bijbel. Dus het is niet de hemel in die zin als woonplaats van God waar alleen de heerlijkheid is. Maar het is wel de geestenwereld. Ja, je kunt het met een ander woord als hemel aan willen duiden. Maar het gaat om die geestenwereld die er is. Jawel, maar goed, dat geeft wel iets aan dat ook in die hemel waar God is, dat de Satan daar een plaats had. Want in Openbaring 12 lezen we ook dat Satan uit de hemel is geworpen. Hè? Door de hemelvaart van Christus heeft hij daar geen plaats, geen recht, geen bevoegdheid meer in elk geval. Dus ja, dat is toch wel iets wat bij elkaar is of was. Ja, kan ik ook niet helemaal doorgronden of plaatsen. Want ja, God heeft de goede schepping gemaakt. Maar er was wel de boom van kennis van goed en kwaad in de schepping. En in de hof was ook de slang die ging verleiden. Dus ja, er is ook heel wat te zeggen over goed en kwaad en welke plaats heeft God daarin enzovoort. Dat is nog niet zo eenvoudig altijd. Heeft iedereen de vraag gehoord? God is toch almachtig, waarom laat hij die engelen nog strijden? Hij kan ze zo wegdoen. Ja, ik denk dat je moet zeggen, zo werkt het niet, zo gaat het niet. De almacht van God, die neemt ook bepaalde vormen aan. Hij openbaart dat ook op een bepaalde manier. Ik denk dat we er niet helemaal uitkomen, want dat is het raadsel van goed en kwaad. Hoe kan dat bestaan? En waarom heeft God niet in het paradijs voorkomen dat de mensheid tot het kwaad zou vervallen? Ja, ik denk dat we daar moeilijk een antwoord op krijgen wat ons verstand bevredigt. Ja, maar ons wordt ook geopenbaard. Hoe wordt die deur geopend? Hoe gaan die grendels weg, hè? Dus die almacht van God is niet een brute macht of een overmacht ten koste van alles. Want als God het kwaad zou weg moeten doen, ja, dan zouden wij meegaan. Dan was het afgelopen, hè? Bij wijze van spreken. Dus God heeft zijn eigen zoon gezonden, Jezus afgedaald in deze ellende, onder die machten zich gesteld, althans, hè? Onder Gods recht en eis. Dus dat is de almacht van God, dat Jezus werd gekruisigd. En daar is geloof voor nodig, want menselijk gesproken zeg je, het kruis, dat is de vloek, dat is de mislukking, dan is alles voor niets geweest. Maar dat is nou juist de almacht van Gods zondaarsliefde. Dus het is geen almacht, geen deugd die op zichzelf staat. Gelukkig, want dat was niet best. Maar God verheerlijkt dat in de liefde van Christus. In de weg van lijden en kruis. En ja, dan was er ook een vraag over Auschwitz. Daar kun je dat ook stellen, denk ik. En begrijpelijk, wat hebben de Joden moeten lijden in de concentratiekampen? Wat is de boze ver kunnen gaan, hè, met het uitroeien van de miljoenen Joden? En ja, hoe kan God dat toelaten? En dat is toch zijn volk. Hoe kon dat allemaal gebeuren? Dat zijn denk ik vragen waar je niet helemaal uitkomt. Maar we moeten dat ook plaatsen in het licht van Christus. Zijn lijden. Gods eigen zoon heeft hij niet gespaard. Dat is Gods weg. En dat geldt ook voor de zijnen. De kruisweg, dat is Gods weg. Wij willen dat niet. Wij willen het kruis weggooien. Maar Jezus zegt, ja, dat is heel vreemd. Een hele vreemde koning. Wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis. Dat is het laatste wat je doet hoor. Maar die nemen zijn kruis op. En Jezus is iemand die een kruisdragend volk achter zich wil hebben. Spreek van de vloek en de totale ellende, mislukking enzovoort. Dat is zijn weg. Altijd door de diepte heen. En ik denk dat we zo Auschwitz ook moeten verstaan. Zonder daarmee ook maar enige positieve lading te geven aan het feit dat het door de boze is gebeurd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want dat mag natuurlijk nooit. We kunnen daar geen positieve lading aan geven. Zeggen, ja, zo moest het gaan. Nee. Maar ondanks dat de boze nog zoveel macht had, heeft God toch in die weg zijn genade, zijn werk willen openbaren. Hè, in Christus. En dat is ook in de navolging van Christus. Ook in de gelovigen het geval. Het gaat door de diepte heen. Ja. Nou, dat is in bepaald opzicht ook zo. Lo ami, niet mijn volk. Omdat, ja, ik denk dat daar ook iets van is, dat daar toch iets van het oordeel van God in zit. Zonder te wijzen hoor, want zo bedoel ik het niet. Maar omdat Israël niet Gods heerlijkheid in Christus erkent. Dat element zit erin. Daar kun je denk ik niet omheen. Zonder daarmee dus te zeggen, het is goed, dat moest gebeuren. Die lading mag je er niet aan geven voor mij. En al lijkt het lo ami, ja, ik denk toch dat de Heer door dat oordeel heen ook verlossing heeft gegeven. Israël is zijn eigendomsvolk. Niet omdat ze beter zijn, niet omdat zij nou echt geloven, niet omdat ze, niks in hen. Niks in hen. Dus het hangt ook niet af van hen. Waarmee het verkeerde, het zondige natuurlijk niet goed gesproken wordt, hè. Maar zo sterk is Gods verbondstrouw. Maar goed, dat is heel persoonlijk. Er zijn vele Joden in Auschwitz en andere plaatsen gestorven met het Shema op de lippen. Deuteronomie 6 vers 4, dat is de kerntekst die elke Jood elke dag opzegt tegenover God. Welke teksten, welke lofprijzing zeggen wij voor de Heer dagelijks. Maar zo zijn ze gestorven met dat woord van God. Hè, hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. Dat was hun laatste woord bij velen. Ja, hoort God dat niet? Gaat dat buiten hem om? Zegt de Heer dan voor eeuwig weg. Kijk, we worstelen om te verstaan. Zijn eigendomsvolk. Wat hebben de broers aan Jozef aangedaan? Hè? We kennen de geschiedenis. En wat heeft Jozef aan zijn broers gedaan? Ja? Ze waren onwetend, was Jozef bij hen, waren zij bij Jozef? Eerst onwetend. En goed, we kennen de geschiedenis, later kon Jozef zich niet meer inhouden. En viel die Benjamin huilend om de hals. Het was een ontmoeting, een weerzien, een openbaring, geweldig. En ze waren bij hem, maar hun ogen waren gesloten voor hem. Dus ja, dat is niet een geschiedenis uit het verleden, dat is een profetische geschiedenis, een profetische openbaring. Wat hebben de Joden de meerdere Jozef aangedaan? Is hij niet onder hen, terwijl ze hem nog niet kennen, zal het niet een geweldige openbaring worden als het naar voren komt wie hij voor hen is? Dat is ook de wederkomst van Jezus. Hij kan ze niet meer inhouden om zich bekend te maken, om zijn broeders in de armen te sluiten. Volgens profetische geschiedenis van Jozef. Nou, dat zou allemaal kunnen. Ik zeg niet, zo is het. Maar het zijn wel gedachten die naar voren komen om te proberen. Ja, hoe kan dat nu, Heer? Is dat uw weg met Israël, uw bedoeling? Dat kan het laatste toch niet zijn. Het is een worstelend bezig zijn om uit de schrift te verstaan wat Gods weg is. Ja, ik kwam dus in de hoofdsynagoge in Israël. We waren bij de klaagmuur geweest, daar was bar mitzwa gehouden. Zoon der wet, jongens van 12, 13. En een van de jongens die daar bar mitzwa deed, die stond toen in de hoofdsynagoge, een geweldige synagoge in Jeruzalem, uit de Torah te lezen, Genesis 8. Ik vergeet het nooit. Ja, dat was Gods eigen zuivere woord. Wij strijden om de beste vertaling. Dat was Gods eigen woord. Ik zeg, Heere, bent u hier nou ook? Uw eigen woordwoord klinkt hier. Begrijp je wel? Daar liep ik toen tegenaan van. Hoe is dat nu? En bij de klaagmuur als ze die gebeden opzenden. Of moet ik soms in de kerk vragen, Heere, bent u hier wel? Want wij hebben zoveel vorm en godsdienst enzovoort. Begrijp je, dat zijn dingen waar ik dan mee bezig ben. Dus het is wel makkelijk om te zeggen, ja, maar de Joden kennen Jezus niet en daarmee is alles afgelopen. De geschiedenis van Jozef, als je dat gaat bestuderen, zeg je, hé, er gebeuren misschien veel meer wonderen dan dat wij willen weten of wel waar willen hebben. En wat staat ons nog te wachten, hè? Ook met betrekking tot Christus openbaring aan Israël. En goed, dit sluit misschien ook aan bij de vraag, hoe kan Israël een licht zijn als het de Messias niet erkent? Dan is het ook maar ten dele. Maar als Israël de wet betracht, Gods openbaring uitleeft, hè, voor zover dat dan menselijk mogelijk is, en ook de zegeningen die God ze geeft, gebruikt ten goede voor anderen, dan is dat toch een zegen. Dat wil niet zeggen dat dat de beste zegen is. Maar zo kan het dus toch. Hè? Want Israël, Shechina. Ja, dat is zo. In die weg komt de Heer terug. Zeker. Als het volk terugkeert tot hem. Dat is ook zijn belofte. Maar dat staat ook weer niet los van Christus. Hè? Het staat nooit los van Christus. Maar dat geldt ook van heel de godsopenbaring, ook van de Torah enzovoort, de geschriften van het Oude Testament. Ik mag het niet zeggen, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar daar zit de Christus in. Kijk, in Apeldoorn ging het vroeger tijdens de studie. Ja, dat is een Messiaanse psalm, want daar wordt duidelijk over de Messias gesproken enzovoort. Ja, maar is er wel één psalm die niet messiaans is? Begrijp je wat ik bedoel? Het staat vol van de Messias, van Israël. Zo moeten we het ook gaan verstaan. Want, ja, ik heb vorig jaar een onderwerp over de psalmen gehad, begrijp ik. Maar als dus een psalmist daar zingt, ik lag gekneld in banden van de dood. Ja, dat is niet zomaar een individu, een persoon. dat is wel een Jood. Dat is wel een Israëliet. Dat is iemand van Gods volk. Begrijp u wel, dan krijgt het een heel andere lading. Dan zit alles van Gods heilsopenbaring. Dat gaat daarin mee. En dat kan nooit buiten de Messias om. Zoals de Sar, de vorst van het Heer des Heren, ja, in dienst van de Messias, alles doet eigenlijk, want zo kwam Israël het beloofde land binnen. Goed, nog andere vragen of opmerkingen? Ja. Ja, jij hebt uit openbaring gepreekt, maar hier ben je nog niet aan toe.
Ik heb toen ook
wel
openbaring.
Oké.
Maar kijk,
nou ja, dat hangt ervan af. Hebben we de vraag gehoord? Dat er een tweede lichamelijke wederkomst zou zijn? Hè? Of een tussenkomst dan? Ja. Dat staat ook nergens zo duidelijk, denk ik. Maar het is wel de vraag, hoe verklaar je dat? Ook in het kader van de eerste en de tweede opstanding. En de overigen werden niet weer levend totdat de 1000 jaren voleindigd waren. Dus dat is wel een bepaalde periode. En daarna komt het laatste oordeel vanaf vers 11. Hè. Ik zag grote witte troon enzovoort. Dus daar hangt wel meer mee samen. Ja, maar zo duidelijk staat dat er ook niet. Dat het eenmaal zal zijn. En het wederkomen. Ja, het is de parousia, hè? Dus dat is de verschijning. Dus hij openbaart zich in die heerlijkheid, zal hij zich laten zien. En ja, de wederkomst, wij zijn gefixeerd op één keer. En natuurlijk, zo'n gebeurtenis zal er zijn, maar hij kan zich vertonen, verschijnen op verschillende manieren. Ook om eerst te regeren en daarna te oordelen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want kijk, voor Christus bestaat die grens er niet, hè, voor hemzelf. Toen Jezus opstond, mocht Maria hem niet aanraken. Want ik ga op naar mijn vader. Dus hij ging direct na zijn opstanding naar de hemel. Want het eerstelingsoffer moest 's morgens worden gebracht. En dat heeft Jezus ook vervuld. Terwijl in de tempel het eerstelingsoffer werd gebracht, gaf Christus zich voor de Vader als het volbrachte werk. De eersteling. En daarna is hij weer op aarde verschenen. Mocht Maria of anderen, Thomas, hem wel aanraken. En gedurende die tijd tussen Jezus opstand en hemelvaart was het een komen en gaan van Jezus naar de hemel en terug. Want dat is voor hem een stap. Begrijp je? Dus als het over de wederkomst gaat, goed, lichamelijk zal hij zo verschijnen. En, maar ja, dan regeren, oordelen, hoe verhoudt zich dat, de eerste en tweede opstanding? Ik vind het moeilijk, ik ben er niet helemaal uit, nee. Want er zijn zoveel verschillende argumenten, verklaringen voor. Maar, zeg, ja, maar hij ging direct 's morgens naar zijn vader, om zich te vertonen. Daar hoort hij, en hij moest het eerstelingsoffer, moest vervuld worden. En dus het was een gaan en komen, bij wijze van spreken. En dat zie je bij de Emmausgangers. Dan staat er niet dat hij wegging. Hij bleef, maar zij zagen hem niet meer. Want ja, de hemel is natuurlijk heel dichtbij. Hè? Die is niet ver weg. Waar is de hemel? Als je hand uitsteekt, je arm, dan ben je in de hemel, zeggen sommigen. Het is die andere dimensie, hè? Daar gaat het om. En natuurlijk zal er een gebeurtenis zijn, wederkomst, dan komt het allemaal openbaar in de heerlijkheid, ja. Zeker. En ik denk dat dat ook de troost is die we mogen verwachten, dat dat ook de spits is van het boek Openbaring. die troost dat hij zal verschijnen in heerlijkheid. Hij regeert, hij oordeelt, dus alles ligt in zijn hand. Hè? Want het Bijbelboek Openbaring is ook bedoeld als troost voor de christenen in de verdrukking toen. Dat is denk ik de spits van dat Bijbelboek, bij alles wat er geopenbaard wordt, om toch die troost aan de gelovigen te schenken. Ja? Nou, dat is maar hoe je het bekijkt. Hebben we de vraag gehoord? Wij belijden dat alleen in het geloof in Christus zaligheid is en in de kennis daarvan. Ja, maar goed, ik houd het niet voor onmogelijk. Laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet, ik weet het en zo is het. Hè? Het is ja, worstelen en vragen, hoe kan het dan? Het eigendomsvolk van God, wat hebben de broers Jozef aan gedaan? Wat doen zij de Messias aan? Zegt God dan, ja, je was uitverkoren. Want Israël is het uitverkoren volk. Mijn eigendomsvolk, enzovoort, enzovoort. En nu voor eeuwig verdoemd. Ja, dat is ook wat. Dat is ook wat. Begrijp je wat ik bedoel? Dus, ja, ja, nee, oké. Okay, ja. Helemaal waar. Jazeker, natuurlijk. En daar moeten we van uitgaan. En we hebben het geopenbaarde woord Gods, daar zijn wij aan gehouden. En dat is het evangelie voor ons heidenen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Voor de Jood net zo goed, tuurlijk. Maar toch, begrijp je? Maar je hoeft het van mij niet over te nemen of helemaal niet. Het is een worstelend, een vragen van heren. Wie bent u nu? Hoe kan dat nu? Zo weet je wel. Dus ik voorkom dat niet als de waarheid hoor. En ik zeg het ook onder ons, dus de deuren zijn dicht, dus dat blijft gewoon hier. Ja, een stukje worsteling van, begrijp je? Kijk, als de heidenen tot geloof komen, dan hebben ze in Jeruzalem een probleem. De Joodse christelijke gemeente in Jeruzalem heeft dan een probleem, hè? Handelingen 15. Dan komen er heidenen ook tot geloof in Jezus. Wat moeten we ermee? Moeten zij nou ook heel de wet van Mozes gaan houden? Nou, wat heeft die synode besloten? Dat ze zich onthouden van afgoderij, van hoererij, van het verstikt en van bloed. Oh, ze hoeven niet eens in God geloven. Ze hoeven niet eens besneden te worden. Ze hoeven niet eens... Kijk, er is veel meer over te zeggen, begrijp me goed. Maar het is heel opmerkelijk. Als nou heidenen tot geloof komen, wat moeten we dan van hen vragen? Dan zou je toch zeggen, geloof in de God van Israël. Hè, geloof in zijn heilsopenbaring, wet en profeet enzovoort. Nee. Nee. Als u zich onthoudt van afgoderij, hoererij, verstikt en van bloed, dan zult u wel doen. Dat is het. Niet eens, je moet geloven in Jezus als de enige weg en zaligmaker enzovoort. Kijk, dat zit er wel in natuurlijk, maar begrijp je? Het is om voor na te denken. Je moet doorstuderen. Hoe verstaan we het? Ja, zeker, het komt van Gods kant alleen. De Heere werkt het, dat bedoelt u toch? Ja goed, daar is nog heel veel van te zeggen hoor. Maar goed, u hebt gelijk. Ja, maar dat zegt God later, hè? Niet van tevoren. Maar hoe? Hoe wordt dat uitgewerkt? Dat moeten we wel goed verstaan. Nee, dat is zeker. Dat is van de Heere. Dat blijft helemaal staan. Dat ben ik helemaal met u eens. Het is alleen de gerechtigheid van Christus. Die we in het geloof, door wedergeboorte, door de Heilige Geest kunnen kennen. En deelachtig worden. Zeker. Ja hoor. Helemaal. Thank you. zullen samen danken en bidden. Heere, aan het einde van deze avond gekomen, past het ons voor uw heilig aangezicht in gebed te verkeren, om uw naam eerbiedig dank te zeggen. U gaf het dat we bij elkaar mochten zijn op deze jaarvergadering. We hebben met elkaar nagedacht over de positie van Israël te midden van de volkeren. Uw woord openbaart ons daarover zeer veel. En het zijn heilgeheimen vanwege uw raadsbesluit, uw welbehagen, uw heilsopenbaring in Oude en Nieuwe Testament. En we bidden u, Heere, schenk gij ons de hulp, het licht van uw Heilige Geest, om al deze verborgenheden te mogen verstaan, die we alleen door het ware geloof kunnen gaan verstaan. En wil ons daarmee zegenen, opdat we oog hebben voor uw heilsplan in deze wereld, met Israël, met de kerk, en hoe gij door de oordelen heen werkt naar die rijke toekomst van het Koninkrijk Gods. Er zijn verschillende gedachten en verklaringen. Wij kennen ten dele. En Heere, daaruit blijkt ook ons tekort, ons verduisterd verstand. En we bidden u om vergeving, wat niet was naar uw wil. Reinig onze gedachten en onderzoek ons, opdat we niet op de schadelijke, maar op de rechte weg geleid mogen worden, steeds meer door uw woord en geest, opdat we persoonlijk het wonder van uw genade, dat eenzijdige liefdeswerk in Christus, mogen kennen, om ermee vervuld te zijn ten opzichte van al onze naasten, ook in de richting van Israël. Heere, wil zo de gemeente, kerkenraad en predikant dominee Visser gedenken en hen zegenen. Wil ook de mannenvereniging nabij zijn, en dat ze in het onderzoek van uw woord en getuigenis mogen voortgaan, om in al de waarheid geleid te worden. We bidden u ook voor het volk Israël. Ze verkeren in nood en angst, benauwdheid alom. De vijand maakt zich sterk. Heere, dat Israël zich toch niet veilig zal wanen, achter de muur, met een sterk verdedigingssysteem, maar dat ze zouden opzien tot u, de bewaarder Israëls, om u in waarheid te mogen kennen, door Jezus Christus, uw Zoon, die gekomen is in vernedering, die bezig is te verschijnen in heerlijkheid, o wil dan velen bekeren, wonderen doen en de naam groot maken, opdat u verheerlijkt zal worden. Zegen de Messias belijdende Joden, vervul ook hen met het wonder van Christus' genade, opdat ze getuigen van het kruisevangelie mogen zijn tot hun volksgenoten. Wil ook de Palestijnen, de Arabische wereld gedenken, bijzonder de christenen al daar die het zo moeilijk hebben. Heere, alles wacht op uw hulp en bijstand, de verlossing die gij toch belooft om te geven op het gebed. Doet u grote wonderen en mag het dan al zo vervuld worden dat al zo gans Israël zalig zal worden. En wat hebben we dan veel te verwachten, hoe die toekomst ook precies zal zijn. Maar schenk ons dat levend uitzien, de toebereidende genade, opdat het wonder zo groot mag zijn, eens met Christus, die gezegende bloedbruidegom, verenigd te mogen zijn in de zalige, ongestoorde gemeenschap met hem, om u te loven en te prijzen, om in die zalige aanbidding u alleen groot te maken. We danken u voor wat u gaf. Wees met ons als we van hier gaan en wil ons aanzien in Christus alleen. Amen.